Halleluja. Hoe is het met ons vanmorgen? Hoe is onze geest? Brandend. Levend. En niet alleen levend, het woord zegt mijn geest is leven. Dat is een verschil tussen levend te zijn en leven te hebben. Amen. Zo, we komen vanmorgen bij Romeinen 8. Amen. En dat is, we zijn nog steeds bezig over de kern van de Bijbel. Dus wat hebben we in Romeinen 5 gezien? Adam. Wat hebben we in Romeinen 6 gezien? Christus. Wat hebben we in Romeinen 7 gezien? Het vlees. En wat gaan we zien in Romeinen 8? De geest. Maar de titel hier is de inwonende Christus. Het zegt niet de geest. Het zegt de inwonende Christus. Halleluja. Dit is de kern van de Bijbel. De broeder gaf een voorbeeld. Als je naar de Bijbel zou kijken, kan je zeggen dat de Bijbel is de hand. En dan is Romeinen, dan is het Nieuwe Testament, zijn de vingers. En dan is Romeinen 5 tot 7 is de ring. En dan in die ring zit een diamant. Nou, ik heb geen diamant in mijn ring, dat is meestal beschoren aan de zusters. Maar de diamant is dus Romeinen 8. En het schitteren van deze diamant. Dus de kern van de Bijbel, kunnen we zeggen, is de inwonende Christus. Wie is deze inwonende Christus? We hebben het veel gehad over de weg van het leven en de weg van de dood. Dus die staan tegenover elkaar. Maar wat is leven? Dat hield mij bezig. Wat is leven? Is leven iets van, nou Wim hier, hier heb je een beetje leven. Dat is niet het leven wat de Bijbel bedoelt. Leven is een persoon. Leven is God zelf. Leven is mysterieus. Maar het is God zelf. En als wij dan spreken over de inwonende Christus, in Johannes 10 staat er, in vers 10, ik ben gekomen opdat u leven hebt en leven in overvloed. Nou, dat leven is Zoe. Dat is het ongeschapen leven. Dat is het leven van God. Oké, maar als er nou staat in Genesis 1 vers 2, in Genesis 1 vers 1 staat er, in de beginne God schiep de hemel en de aarde. Dan zegt hij in vers 2, en de geest van God zweefde over de wateren. Een betere vertaling zou zijn om te zeggen, hij broedde over de wateren. Want als iemand broedt, wil die leven voortbrengen. Als die alleen maar zweeft, dat zegt niet zoveel. Voor een heleboel mensen is de Heilige Geest iets wat in de lucht zweeft. Maar hij kwam als de broedende geest om leven voort te brengen. En toen schiep hij dus het hele universum met de kroon op zijn schepping, de mens, die hij in zijn beeld en naar zijn gelijkenis schiep. Oké, maar in die fase van God, de geest, kon hij nog steeds geen leven uitdelen. Dus God moest door een proces gaan. Jullie hebben allemaal wel in de bediening soms gelezen dat er staat, door een proces gegaane, voleindigde, drie enige God. O, Heer Jezus. En dan lezen we daar overheen en dan denken we misschien van, nou, dat staat niet echt in het woord. Maar als wij naar de diepere betekenis gaan kijken van de bedoeling, van de betekenis van deze woorden, heeft het ontzettend veel betekenis. Want die God die geest was en over de wateren broedde, kon nog steeds niet in ons komen als de inwonende Christus. Dus dan zien we dat hij de geest van Jehovah was in het Oude Testament. En dat was in zijn relatie tot de mens. Dus God zocht al van het begin af aan een relatie met de mens. Dan zien we dat hij de geest van heiligheid was. Een heleboel vertalingen zeggen Heilige Geest, maar in het Oude Testament komt die term niet voor. Het is de geest van heiligheid. En dat was om zijn volk af te zonderen van alle andere volken. Maar dat was uiterlijk. Het was nog steeds geen innerlijke afzondering. Je kan goud van de marktplaats overbrengen in de tempel. En op die manier wordt het goud geheiligd. Maar het goud is niet veranderd. Oké, en dan zien we in het Nieuwe Testament, zien we voor de eerste keer, zien we de term de Heilige Geest. En dat was met de verwekking van Jezus en van Johannes de Doper. En dan zien we een heleboel beschrijvingen van de Geest. Ik heb het voorrecht om dit onderwerp van de Geest over te brengen aan de trainees in verschillende trainingscenters. En wij gaan dan... Er zijn 163 aspecten van de Geest in de Bijbel. Nou, die kunnen we vanmorgen niet allemaal belichten. Maar we moeten dus één ding zien. Toen Johannes, in Johannes 7, 39 stond er dat de Geest was er nog niet. Nou, hoe kan Johannes dat nou zeggen? De Geest was er nog niet. Die Geest van God, die was er al in Genesis 1, vers 2. Maar dan zegt Johannes, de Geest was er nog niet. Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus als wij het dus hebben over die inwonende Christus, dan moeten we zien dat hij is door een proces gegaan. Hij is door een proces, hij is eerst vlees geworden, toen heeft hij op aarde geleefd voor 33,5 jaar, toen is hij aan het kruis gegaan en hij is op de derde dag opgestaan en in zijn opstanding werd hij de levengevende Geest. En toen op de avond van zijn opstanding, toen kwam hij naar zijn discipelen en hij blies op hen. En wat zei hij? Ontvang de Heilige Geest. Nou, wat blies hij nou? Is jouw adem wat je uitblaast, is dat iets anders als wie jij bent? Dus hier zien we dat die inwonende Christus is nu de Geest van werkelijkheid. Hij blies zichzelf in de discipelen. Halleluja. En dat was dus de Geest die nog niet was in Johannes 7, 39, die beloofd werd. Maar door zijn dood en opstanding werd hij die Geest. Amen. We spreken dus over de pneumatische Christus. Weer zo'n uitdrukking die heel veel betekenis heeft. Pneumatisch betekent lucht. Hij blies zichzelf in zijn discipelen. En nu hebben wij dus de werkelijkheid van die inwonende Christus. Zo, de last van deze boodschap is om de mens terug te brengen naar God. Amen. Broeders en zusters, wij worden teruggebracht naar God. Waarom? Want hij is de Geest geworden. Zonder het feit dat hij de Geest geworden is, kon hij nooit in ons komen. Zijn we er inmiddels over uit dat wij het christelijk leven niet kunnen leiden? Of proberen we het nog steeds? Probeer je nog steeds het christelijk leven te leiden? Wel, het resultaat is alleen maar falen. Want er is er maar één gekwalificeerd om het christelijk leven te leiden. En dat is de inwonende Christus. Dus daarvoor hebben we zoveel nadruk gelegd dat we ons moeten blijven wenden. Het is niet wat wij doen. Het is hoeveel keer ik mij afwend van mezelf en mij wend naar de inwonende Christus. Amen. Amen. Oh, Heer Jezus. In Romeinse 1 staat er, wij kunnen Romeinen 8 als het brandpunt van de hele Bijbel en het middelpunt van het universum beschouwen. Als we Romeinen 8 dus ervaren, zijn we het middelpunt van het universum. Amen. Zo, als je nou naar jezelf zou kijken vanmorgen, zou je dan tegen jezelf kunnen zeggen, ik ben het middelpunt van het universum en gezamenlijk zijn wij het middelpunt van het universum. Wat betekent dat? Dat betekent dat Gods verlangen is om zichzelf in een groep mensen uit te delen. En dat is het middelpunt van het universum. Hij had eerst een prototype. En dat was Jezus zelf. Oh, hij leefde op aarde, zondeloos. Alhoewel hij kwam in de gelijkenis van het vlees, had hij niet de zonde van het vlees. Zo, hij leidde het leven van een Godmens. En toen hij in zijn opstanding tot de Vader kwam, toen was de Vader zo tevreden gesteld, dat hij zei, dit leven ga ik herhalen in duizenden van mijn gelovigen. Dat is de werkelijkheid, dat is het middelpunt van het universum. God die terugkomt naar de mens die ver weggevallen was van God, maar nu teruggebracht wordt naar God in een organische eenheid. Hij is niet meer de veraf God die ergens in een hemel woont. Nee, hij is de inwonende Christus. Dat is het middelpunt en het brandpunt van Gods economie. Amen. Dus waar zijn wij? Waar zijn wij vanmorgen? Zijn we in het middelpunt van het universum? Of zijn we opgesloten in ons eigen universum? O, Heer Jezus, daarvoor hebben we verlossing nodig. Amen. We moeten gered worden uit alle afleidingen. Alle vervangers van Christus. Er zijn zoveel vervangers van Christus vandaag. Amen. Dit is mijn geliefde zoon. Oh, hoor hem. Oh, Heer Jezus. Amen. Zo, de Romeinen 8 is geen hoofdstuk met leerstellingen, maar is een ervaringsgericht hoofdstuk. Het spreekt niet over de leerstelling van de drie-eenheid, maar over de drie-eenheid in de ervaring van het christelijk leven. Daarom is God drie-enig. Hij zei al in het begin, laten wij mensen maken. Of laten wij de mens maken. Hij is drie-enig. Waarom is God drie-enig? Als wij op straat staan, dan krijgen we soms moslims die zeggen, ja, jullie zeggen God is drie. Nee, onze God is niet drie. Onze God is 1-3. Halleluja. Hij is drie-enig. Omdat hij zijn verlangen moet vervullen om in ons te komen. Als God niet drie-enig was, was er geen manier voor hem om in ons te komen. Oh, wat een wonder toen hij opgestaan was. Ik probeer me soms in te denken in die binnenkamer, wat daar gebeurde. Toen Jezus daar stond en hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Wauw. Toen werden ze het middelpunt van het universum. Amen. Dat is Gods verlangen om zichzelf en die mens uit te delen en die mens met elkaar op te bouwen tot het lichaam van Christus die uiteindelijk zijn bruid zal vormen. En daarvoor komt hij terug. Hij komt niet terug naar een stel baby's. Soms mogen wij de gedachte hebben dat Gods verlangen vervuld zijn als alle mensen in de wereld tot bekering komen. Zou dan God blij zijn? Zou hij dan zeggen, mijn hartsverlangen is vervuld? Nee, want het zijn allemaal baby's. Als ik denk aan kleine Ezra, dan kan ik daar zo van genieten, van die kleine jongen. Maar als hij zo klein zou blijven, dan is er een probleem. Dus wij moeten opgroeien in hem, in alle dingen. Prijs de Heer. Oh, punt 3 moeten we met elkaar lezen. Romeinse cijfer 3. Nou, 8, openbaart dat de door een proces gegaane enige God als de wet van de geest van het leven het goddelijke leven aan de gelovigen geeft voor hun wandel. Zo, wat zien we hier? De wet van de geest van het leven. En daartegenover staat de wet van zonde en dood. Nou, wat is een wet? Een wet is een spontane kracht. Kan ik jullie broeders eens vragen om op te staan? We gaan even een wedstrijdje doen. Even zo. Oké, nou ga ik jullie vragen om in de lucht te springen. En dan moeten jullie kijken wie het hoogste gesprongen heeft. Oké? Dus op 3, dan springen jullie in de lucht. Oké? 1, 2, 3. Wie heeft er gewonnen? Ja. Johan?
Christus.
Maar weten jullie, het resultaat was hetzelfde. Oké, dankjewel broeders. Ze kwamen alle twee weer terug op aarde. Nou, dat is de wet van zonde en dood. Wat wij ook proberen, we komen altijd weer terug, we vallen altijd weer terug. De een mag hoger springen dan de ander, maar het resultaat is hetzelfde. Dus we hebben, eigenlijk zijn er vier wetten. En ik denk Peter had daar al een beetje aan geraakt in de eerste boodschap. We hebben de wet van God. Oké, die eist van de mens. Maar hij geeft niet de voorziening om aan die wet te kunnen voldoen. Dus hij eist, hij zegt, gij zult niet. Dus het resultaat daarop, onze reactie daarop, moet niet zijn van, oké, dat ga ik nu proberen. Want als ik dat ga proberen, ja, dan breng ik de zwaartekracht in beweging. Die mij altijd terugtrekt. Oké, dan hebben we de wet van het goede. Dat is een wet van goed. Dan is er een wet van de geest van het leven. En dan is er de wet van zonde en dood. Maar weet je wat zo frappant is eigenlijk? Wij willen allemaal graag het goede doen, toch? Wij zijn christenen, dus we moeten het goede doen. Oké, dan staat er in Romeinen 7, 21. Ik vind dus deze wet voor mij die het goede wil doen. Herkennen jullie dat? En dan staat er dat het kwade bij mij voorhanden is. Dus als ik het goede wil doen, is het kwade voorhanden. Nou, dat is precies het voorbeeld wat ik gaf. Als hun in de lucht springen, je kan zeggen, dat is het goede wat ze willen doen. Maar dat stelt eigenlijk een andere wet in werking. En dat is de wet van de zonde. En die trekt ze weer naar beneden. Dus dan zijn we weer terug bij af. Amen. Maar dan is er de wet van de geest van het leven. Dit is de sterkste wet in het hele universum. Amen. En we zeiden al, deze wet is een spontane kracht en een automatisch principe. Jullie hebben geen moeite gedaan. Je hebt moeite gedaan om in de lucht te springen, maar je hebt geen moeite gedaan om weer terug te vallen op de aarde. Dat ging vanzelf. Je moest je inspannen om te springen, maar de zwaartekracht trok je gelijk weer naar beneden. En daar kon jij niks aan veranderen. Hoe sterk je ook bent, Bert. En dat is hoeveel mensen leven. We proberen het goede en de wet van de zonde trekt ons naar beneden. Maar er is een andere wet. Een spontane kracht. En Peter begon daarover, over het aanschakelen. Amen. Hoe schakelen we deze wet aan?
O Heer
Jezus. Dus we hoeven niet te proberen hoog te springen. We kunnen alleen maar zeggen, O Heer Jezus. Op deze manier schakelen we die wet aan. En werkt die wet spontaan. En dit is de weg om de wet van zonde en dood te overwinnen. Er is geen andere weg. Dus deze wet die wacht op ons. Alles is geïnstalleerd, nietwaar? Elektriciteit is geïnstalleerd. Maar wat moet ik doen? Ik moet die schakelaar omzetten. Maar wat ik zo mooi vind is de uitdrukking dat deze wet wacht om voor ons te werken. Misschien een beetje een gek voorbeeld, maar als ik 's ochtends mijn keuken binnenloop, dan roept mijn koffieapparaat het en zegt, hier ben ik. Ik wil voor jou werken. Maar ik moet nog wel even dat ding aanzetten. Er stond vanochtend een bordje op het koffiezetapparaat beneden. Dat alles zit er al in. Je hoeft alleen maar de schakelaar om te zetten. Dan heb je koffie. Dus deze wet wacht op ons. Deze wet wil voor ons werken. Maar waarvoor ervaren we dat dan niet? Want we zijn in het verkeerde bereik. Want deze wet werkt alleen in het bereik van de geest. Hij werkt niet in het bereik van het vlees. Dus als ik niet in mijn geest ben, als ik mijn geest niet beoefen, en dat kan zijn in een samenkomst of waar ik ook ben, dan is die wet er wel, die elektriciteit die is er wel, maar hij kan niet voor mij werken. Want ik heb hem niet geactiveerd. Dus deze wet, en het klinkt zo simpel. Is het niet? Maar ik weet niet hoe jullie ervaring is. Alhoewel ik besef wat er in mij geïnstalleerd is. De volheid van God is in mij geïnstalleerd. Maar toch, soms kies ik ervoor om die schakelaar niet om te zetten. En daarvoor hebben wij gewoon vernieuwing nodig. Elke dag moeten wij vernieuwd worden naar datzelfde beeld. En dat kost een oefening. Om je geest te beoefenen kost een oefening. Het komt niet vanzelf. Ik weet niet of iemand van jullie 's ochtends uit je bed rolt en gelijk zegt, oh Heer Jezus, ik houd van u. Ik moet mijn wil beoefenen. Amen. Om dat te doen. Oh, halleluja voor deze inwonende Christus. Ik vind dit zo mooi. De wet van de geest van het leven. En die heeft mij vrijgemaakt. Dit is gedaan. Is niet iets wat nog gedaan moet worden. Hij heeft mij vrijgemaakt. Van de wet van zonde en van dood. Zo, hij heeft onze samenwerking nodig. En je hebt de wet van aerodynamica. En je hebt de wet van zwaartekracht. Nou, de zwaartekracht hebben we al geïllustreerd. Hoe overkom ik de zwaartekracht? Door een sterkere wet. En als ik me in een vliegtuig begeef, dan hoef ik me nergens zorgen over te maken. Ik heb een stoel toegewezen gekregen. En als je dan gaat zitten en iedereen zit, en dan zeggen ze, sit back and relax. En dan stijgt dat vliegtuig op en hij overkomt de zwaartekracht. Want de wet van aerodynamica, ik vind het altijd een moeilijk woord, aerodynamica, is sterker op dat moment dan de wet van zwaartekracht. Dus ik hoop dat de Heer ons een duidelijk beeld kan geven dat het niet gaat over ons proberen. Hoe meer wij proberen, hoe meer wij falen. Maar wij moeten leren onze geest aan te raken. En om tegen wil en dank te zeggen, nee, ik ga mijn geest beoefenen. Ik word soms 's ochtends wakker met gedachten dat ik denk, hoe kan ik hier aan denken? Oh, dan moet ik die switch maken. Om te zeggen, Heer Jezus. Amen. Zo, Romeinen 8 gaat over de allesomvattende levende geest als de uiteindelijke voleindiging of voleinding van de drie-enige God. Deze geest zal ons precies hetzelfde maken als Christus in leven, natuur en uitdrukking. Dit is Romeinen 8. Halleluja, als die wet is werkzaam in ons, en wat doet hij? Hij maakt ons gelijk aan hem in leven en natuur. Ik wilde altijd skiepen over Romeinen 7, want dat is niet zo'n prettig hoofdstuk over het algemeen. Vooral het laatste gedeelte waar Paulus steeds zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, doe ik wel. En het is niet meer ik die het doe, maar de zonde die in mij woont. Maar dan komt hij uiteindelijk tot de conclusie en dan zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? En ik dacht altijd, ja, laten we verder gaan naar Romeinen 8. Maar ik zag deze keer dat wij moeten op dit punt gebracht worden. We moeten op een punt van wanhoop gebracht worden om Romeinen 8 te kunnen ervaren. Waarom is er in Romeinen 7 dat hij zegt, ik ellendig mens? Hij zag dat er in hem niets was wat God kon behagen. En dan hebben we Romeinen 8. Er is dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar we moeten eerst Romeinen 7 ervaren voordat we Romeinen 8 kunnen ervaren. We moeten tot de ontdekking komen dat er in mij niets is wat naar God zoekt. Ik weet het niet. Soms doe ik dingen dat ik denk, hoe kan je dat nou doen? Maar dan besef ik, dan zeg ik tegen de Heer, Heer, er is in mij gewoon helemaal niets wat naar u zoekt. En dat brengt ons in een staat van wanhoop. Zijn wij wel eens in een staat van wanhoop gebracht? En wat doen we dan? Dan moeten we naar Romein 8. Oh, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Amen. Oké, 5 zegt, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, als inderdaad Gods geest in u woont. Sorry. Nou, wat is het vlees? Het vlees is de gevallen mens. En daar kan God helemaal niets mee. Daarvoor heeft hij die gevallen mens met hem aan het kruis genageld. Dus God is niet werkzaam in ons om ons betere mensen te maken. Hij heeft dat niet in zijn hart. Want hij heeft ons met hem gekruisigd. Een gekruisigd mens of iemand die dood is, kan je niet verbeteren. Halleluja. Oh, prijs de Heer. Maar ik denk soms wel eens, God haat het vlees. En ik denk wel eens, en dan hoef ik alleen maar naar mezelf te kijken, of ik wel besef hoe verdorven mijn vlees is. En dat is een ervaring die wij moeten hebben om uiteindelijk dieper in de Heer gebracht te worden. In een staat van wanhoop gebracht te worden. Als je kijkt, voor de eerste keer in Genesis 6 wordt er gezegd dat de mens werd vlees. Er staat, ja. Maar wat is daaraan vooraf gegaan? Dat was de eerste val. Wat was de eerste val van de mens? Toen ze aten van de verkeerde boom. Dus ze negeerden hun menselijke geest. Oké, wat was de tweede val? De tweede val zien we met het offeren van Kaïn en Abel. Waar Kaïn de opbrengst van zijn eigen werk brengt om geofferd te worden. En daarvoor negeert hij eigenlijk dat hij een verlosser nodig heeft. Dus daar is een overmatig gewerking van de ziel. En wat had het tot gevolg? Het gevolg was religie. De wereld vandaag is vol religie. Ik weet niet wie van jullie een beetje gevolgd hebt met het overlijden van de paus. Ik heb een paar dingetjes daarvan bekeken. En ik dacht, wauw. Ik heb er gewoon geen woorden voor om te beschrijven wat ik daar zag. Oh, Heer Jezus. Het is puur en puur religie. En het heeft de gedaante van God. Maar het heeft niet de werkelijkheid van God. Want de werkelijkheid van God is de inwonende Christus. Halleluja. Oké, maar dat was nog niet het einde van de val van de mens. En dat lees je dus in Genesis 6. Waar de boze engelen komen. En gemeenschap hebben met de mensen. En daar kwam een geslacht uit voort. Kun je nagaan wat voor geslacht dat geweest moest zijn. De mens die gemaakt werd in Gods beeld en naar zijn gelijkenis, werd nu met boze machten vermengd. En dan zegt de Heer, dan zegt het woord, en de mens werd vlees. Kunnen we nu zien hoezeer God het vlees haat? En er was eigenlijk nog een vierde val. En dat was bij Babylon. Laten we een stad bouwen. Laten we een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Oh, de verheerlijking van de mens. Oh, Heer. We leven in deze tijd. Ik had een vers hier. Kijken. Jesaja 25. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Is dat niet de tijd waarin wij leven vandaag? Ik heb echt het gebed dat de Heer ons moet laten zien wat ons vlees is. En hoe verwerpelijk ons vlees is. En het vlees heeft natuurlijk een slechte kant en een goede kant. En die slechte kant zijn we allemaal wel van bewust. Maar die goede kant. Oh, daar waar ik goed in ben. Dat moet de Heer aanraken. Dat is ook vlees. Er is dus het goede vlees en het slechte vlees. Maar alle twee zijn ze vlees. Ze hebben hetzelfde resultaat. Dat zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dus ik hoop dat er bij ons iets mag zijn van waarom God het vlees zo haat. Hij had die mens goed gemaakt. De mens is in een vrije val geraakt. Zal jij uit een vliegtuig willen springen zonder parachute? Nou, dan ben je dus in vrije val. En dat is de val van de mens. Wij zijn in een vrije val terechtgekomen. Er was geen houden aan. Daarom moest Christus komen. Hij moest mens worden. Hij moest een prototype worden. En uiteindelijk door dood en opstanding gaan. En zodat wij hem als leven kunnen ontvangen. En dan, dan gaat die parachute aan. Dan ben ik niet meer in vrije val. Halleluja. Maar dan is er dus een werk van deze inwonende Christus om in ons te groeien en in ons toe te nemen. Want wat ik al zei, hij komt niet terug naar een stel baby's. We hadden het er vanmorgen over aan onze tafel, dat aan de ene kant moeten wij de oude schepping uitdoen en de nieuwe schepping aandoen. Maar welk vers staat er tussenin? Tussen het uitdoen en het aandoen. We moeten vernieuwd worden in de geest van ons denken. Hoe is het met jullie denken? Hoe is het met mijn denken? Welke dingen bedenk ik elke dag? Denk ik aan mijn volgende vakantie? Denk ik aan mijn volgende baan? Of mijn volgende huis wat ik begeer? Dat denken moet vernieuwd worden. Broeders en zusters, we hebben zo'n ontzettend hoge roeping. En hij heeft alles waar hij doorheen gegaan is en alles wat hij is, heeft hij in ons geïnstalleerd. Wat uit de geest geboren wordt, is geest. Dus er is geen tekort. Alles is geïnstalleerd. Maar wij kunnen nog steeds in een ander bereik leven. We zijn nog allemaal in een zekere mate bedwelmd door de gang van de wereld. Want het is zo makkelijk. Ik hoef geen moeite te doen om in het vlees te zijn. Want ik ben vlees. O Heer. Maar daar is een weg uit. Daar is een weg. En dat is de geest van de wet van de geest van leven. Een spontane kracht. Een geldend principe. Amen. Zo, we hoeven dat niet te antwoorden, maar waar zijn we vanmorgen? Er zijn maar twee bereiken. We zijn of in het vlees, of we zijn in de geest. Er is geen grijs gebied. Je bent of het een of het ander. O Heer Jezus. Het vlees is vijandschap tegen God. Dus ik moet mij elke keer, weet je, toen Adam gezondigd had, toen kwam de Heer niet in de tuin en zei, Adam, wat heb je nou gedaan? Hij zei, Adam, waar ben je? In welk bereik ben je? En dat is de vraag die wij ons elke dag moeten stellen. In welk bereik ben ik? Als ik iets ga doen, in wat voor bereik ben ik? Want als ik in het bereik van het vlees ben, ben ik in vijandschap met God. Amen. O Heer Jezus. Er staat in Filippenzen 2, vers 13 en 14, staat er, werk uit uw eigen behoudenis met vrees en beven. Zo, als je nou alleen dat vers zou hebben, wat zou je dan doen? Werk uit je eigen behoudenis met vrees en beven. Maar prijs de Heer, vers 14 zegt dan, maar het is God die in u werkt. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. Ik herinner de Heer daar elke dag aan. Dat ik zeg, Heer, ik ben niet zo gewillig. Ik ben niet bereid. Maar werk in mij die bereidheid. Het is God die in u werkt. En dat uitwerken van jouw behoudenis met vrees en beven, is dat je in vrees en beven bent dat je in het verkeerde bereik bent. Want als jij in het bereik van het vlees bent, ben je in vijandschap met God. Dit heeft mij echt aangeraakt en dit was voor mij ook de last voor deze boodschap. En enerzijds moeten wij begrijpen wat leven is. Leven is God zelf. Die door een proces gegaan is. Die voleindigd is in de geest. Dus in die geest is alles wat God is. Je krijgt niet maar een stukje. De volledige drie-enige God. Is de Vader in je? Amen. Is de Zoon in je? Is de Geest in je? Amen. De volledige drie-enige God is nu in die geest. En die geest is in onze harten uitgestort. Dus we hebben geen tekort. De vraag is alleen, in welk bereik ben ik? O Heer. Maar dat vers zegt, maar u bent niet in het vlees. Dus we hoeven niet in het vlees te blijven. Dus wat doen we als we de gewaarwording hebben dat we in het vlees zijn? O Heer, vergeef mij. Vergeef mij dat ik in het verkeerde bereik ben. Vergeef me dat ik u negeer. O, halleluja. A zegt, dit hoofdstuk openbaart aan ons hoe de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Geest, zichzelf als het leven in ons driedelig wezen, geest, ziel en lichaam uitdeelt om ons tot zonen te maken. Om het lichaam van Christus samen te stellen. Dus hij komt in ons, in onze geest. Nu moet mijn verstand vernieuwd worden. En mijn verstand is het leidende deel van mijn ziel. Dus dat moet vernieuwd worden. En dan uiteindelijk wordt mijn lichaam verheerlijkt. Zo, dat is het middelpunt van het universum. Dat God is die allesomvattende geest geworden, die in ons komt, die ons transformeert in alle drie delen van ons wezen en ons gelijk maakt aan Hem in leven en natuur en uitdrukking. Wat wil je nog meer? Wat is daarmee te vergelijken? Het kan me allemaal gestolen worden. Prijs de Heer. Maar Romeinen 8 brengt ons dus in de werkelijkheid van Romeinen 12. Want eigenlijk is hoofdstuk 9 tot 11 in Romeinen is tussen aanhalingstekens. Kan je wel zeggen. Dus je moet eigenlijk de ervaring van Romeinen 8, die brengt ons in Romeinen 12. En wat zien we in Romeinen 12? Het lichaam van Christus. En dan staat er spoedig, zult u Satan onder uw voeten vertreden. Dat is niet aan een individuele gelovige. Dat is aan het lichaam. Dus hoe meer wij leren om die schakelaar om te zetten en die schakelaar aan te houden, hoe meer wij in de werkelijkheid van het gemeenteleven gebracht worden. Hoe is jullie gemeenteleven? Is het halleluja, prijs de Heer? Of zien wij alle problemen? Wel, als ik bij Paul op visite ga, dan kijk ik niet in de vuilnisbak. Wij zetten altijd de vuilnisbak ergens neer waar niemand hem kan zien. Want wie wil er nou in een vuilnisbak kijken? Daar gooien we alle rotzooi in. Oh, is dat hoe wij het gemeenteleven ervaren? Dat we naar de vuilnisbak gaan en kijken wat voor rommel er allemaal in ligt? Oh, dan zijn we echt in het vlees. Want de gemeente is heerlijk, zonder vlek of zonder rimpel of wat dan ook. Dus de ervaring van Romeinen 8, van die wet van de geest van leven die in ons werkzaam is, die brengt ons in de ervaring van het lichaam van Christus. En dat brengt de Heer terug. Amen. Oh, het woord van God is geweldig. Oh, ik kan nu meer zien hoe dit het middelpunt van het universum is. Als we dit missen, hebben we ons hele bestaan gemist. Waarom zijn we hier, Wim? Jij vroeg het toch? Waarom zijn wij hier? Oh, halleluja. Wij zijn hier als vaten. Om die volledige, drie-enige God die door een proces gegaan is en die de geest geworden is, zelfs een wet die in ons werkt. En al wat ik hoef te doen is zeggen, amen. Amen. Hebben we geleerd amen te zeggen? Het is makkelijk om amen te zeggen hier in de samenkomst, waar we zingen en prijzen. Dan kunnen we allemaal uitroepen, amen. Maar als je nou morgen bij je werk bent en je komt in een moeilijke situatie, kan je dan ook amen zeggen? Paulus zegt, ik heb het geheim geleerd. Wat voor geheim had hij geleerd? Om in alles tevreden te zijn. Ben je tevreden met je situatie? Ben je tevreden met het gemeenteleven waar je in bent? Wel, moeten het geheim leren. Want er is, ja, je moet zien welke wet in ons werkzaam is. Dus het ogenblik wat ik me wend, dan stel ik die wet in werking. En dan kijk ik heel anders naar de Heilige. Dan zie ik niet de vuilnisbak. Dan zie ik zonen Gods. Want dat is het onderwerp van het boek van Romeinen. Om zondaren tot zonen van God te maken. Dus wij zijn in het proces. We zijn geboren als zonen Gods door wedergeboorte. Maar nu gaan we door het proces om in die werkelijkheid van de zonen van God gebracht te worden. En als wij die volwassenheid bereiken. Halleluja. Dan zegt God, nu kan ik de eeuw beëindigen. Nu kan ik terugkomen. We kijken naar de wereldsituatie. Het hele christendom kijkt naar de wereldsituatie. En dan zeggen ze, oh, de komst van de Heer is dichtbij gekomen. Ja, de komst van de Heer is dichtbij gekomen. Maar het is niet de wereldsituatie die bepaalt wanneer Hij terugkomt. Het is onze groei in leven. Wat bepaalt of Hij terugkomt. De bruid heeft zichzelf gereed gemaakt. Dat is een proces waarin wij zitten elke dag van ons leven. Oh, halleluja. Wat een leven. Wij zijn mensen van leven. Kunnen we dat zeggen? Ik ben een mens van leven. Kan je dat zeggen? Halleluja. Zoe. I'm being zoified. Kijk, daar heb je dus in B, daar staat de sleutel, het toestaan. Als we de geest van de drie-enige God toestaan om zijn woning in onze harten te maken, zijn we in onze ervaring in de geest en niet langer in het vlees. Oh, hoe verlang ik er niet naar om verlost te worden van dat vlees. Maar soms heb ik gewoon een verkeerde gedachte daarover. Dan denk ik nog steeds van, ja, ik moet verbeteren. Ik moet dingen beter gaan doen. Ik moet dat niet meer doen en ik moet dat wel doen. Ik moet alleen maar de drie-enige God toestaan. Om zijn woning in mijn hart te maken. En mijn hart heeft heel veel kamers. En als je bij mij op visite komt, dan zie je alleen maar de woonkamer en de keuken. En misschien de badkamer. Maar ik laat niet zo graag mijn slaapkamer aan jullie zien. Want dat is privé, toch? Nou, hoeveel kamers hebben wij nog als privé in ons hart? Waar we zeggen, Heer, hier kom je niet binnen. Hier ben ik de baas. Oh, Heer Jezus, Hij wil diep in ons hart woning maken. Amen. Als dit zo is, is de drie-enige God als de geest in staat om zich te verspreiden van onze geest naar onze ziel, die door ons verstand vertegenwoordigd is. Nou ja, daar hebben we het over gehad. Hoe staan we met de tijd? Nog 10 minuten? Ik geloof er niks van. Het gekke is, ik zit altijd te denken, hè, dan heb je een uur toegewezen gekregen. En dan denk je, hoe krijg ik dat uur vol? Dat is altijd mijn angst. Als ik lesgeef bij de trainees, dan moet ik ook langer dan een uur spreken. En dan denk ik, hoe krijg ik het voor elkaar om meer dan een uur te spreken? En dan voordat ik het weet, dan gaat er een hand omhoog van de tijd is voorbij. Halleluja, dat is als je in een ander bereik leeft. Want als je in het bereik van de geest is, dan zweef je als een arend. En heeft de zwaartekracht geen macht meer over jou. Kan je zien dat deze versen beginnen steeds met maar. Hè? Maar u bent niet in het vlees. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Hebben jullie de geest van Christus?
Amen.
Amen. Dat betekent, ik ben in Christus.
Amen.
Halleluja. Ik ben in Christus.
Amen.
Amen. Dit toont aan dat het in Christus zijn afhankelijk is van zijn geest. Oh, wij behoren hem toe. De Heer nu is de geest. Hè? Maar Christus is de geest. En hij is in onze geest. De geest met onze geest. En hij is één geest met ons. Want hij die de Heer aanhangt, is één geest. Amen. De geest van God en de geest van Christus zijn geen twee geesten, maar één. Een vermengde geest. Dat is, als je water met thee vermengt, dan kun je die thee er niet meer, je kan het niet meer van elkaar losmaken. Het is één geworden. Dus Paulus verwisselt deze termen. Dus hij heeft het over de geest van God. Hij heeft het over de geest van Christus. Hij heeft het over de wet van de geest van leven. En hij heeft het over Christus. Zijn dat allemaal verschillende aspecten? Nee, dat is één geest. Amen. Dus er zijn er geen drie in ons. Halleluja. Er is er slechts één. De drie enige God. Oh, hebben jullie deze uitdrukking wel eens gehoord? De drie enige geest van de drie enige God? Wauw, we kennen de term drie enige God. Maar hier staat de drie enige geest. Wel, wat staat er in Johannes 4:24? God is geest. En dan zien we in 2 Korinthe 3:17. De Heer nu, en dat is Christus, is de geest. Amen. En dan in Romeinen 8:11, wat staat daar? En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dat is de geest die in ons woont. Dus er zijn geen drie in ons, maar slechts één. Oké, dan hebben we weer een maar. Ik hou nooit zo van maar. Als je mensen iets vertelt en ze beginnen met ja, maar. Maar als Christus dan in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is
leven.
Vanwege de gerechtigheid. Zoals ik vraag, hoe is het met je geest? Dan moeten we zeggen, mijn geest is leven. Amen. Zo, Christus in u is het cruciale punt in Romeinen 8. Hij is niet langer alleen maar in de hemel. Oh, we aanbidden niet een Christus die... We hebben nog steeds dit beeld. God de Vader op de troon, de Zoon aan zijn rechterhand. En de Geest die zweeft over de wateren. Oh. Maar hij is in ons. Als de drie enige God die voleindigd is in de Geest. Amen. Hij is ook niet langer meer aan het kruis. Halleluja, hij is opgestaan. C zegt, nu we Christus in ons hebben, hoewel ons lichaam dood is vanwege de zonde, onze geest is leven vanwege de gerechtigheid. Dus je kan een dood mens nooit verbeteren. Amen. Zo, we moeten niet teleurgesteld zijn. Het lichaam is dood vanwege de zonde. Geen verwachting te hebben dat het ooit beter wordt met jou. Alleen door de inwonende Christus worden wij hem gelijk. Amen. De komst van Christus tot in ons als leven stelt de doodse situatie van ons lichaam bloot. Weet je dat zonder Christus, zonder de inwonende Christus, zijn wij wandelende lijken. Wauw. Dat is de werkelijkheid. Zonder Christus, wat zijn we dan? We zijn gewoon wandelende lijken. Daarvoor zei de Heer, laat de doden begraven. Amen. Ik heb wel een hele lange outline. Oh, Heer. Maar ik denk dat ik het meeste wel hier behandeld heb. Ik zei ook al, leven is niet iets wat hij geeft buiten zichzelf om. Leven wordt onze persoon. Dus als leven, als wij leven worden, wat worden we dan? Dan worden we God. Amen. Oké, ik had dat vers al in 8. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo, we hebben de volledige drie-enige God in dit vers. Amen. Dus wij hebben een overvloedige verzorging van de geest van Jezus Christus. Overvloedig. Oh, als de Heer ons net een gezicht zou willen geven van wat er in jou geïnstalleerd is. En wat hij gedaan heeft door het proces waardoor hij ging om dat in jou te brengen. Is dat niet het middelpunt van het universum? Wauw. Prijs de Heer. Zo, het begint bij het middelpunt tot bij de omtrek. Zo, dat betekent hij komt in onze geest en dan laten we hem toe om ons denken te vernieuwen. We worden allemaal opgevoed op een zekere manier, in een zekere cultuur. En we hebben allemaal ons denken. Ons denken is gebaseerd op onze opvoeding, op de cultuur waarin wij leven. Dat moet vernieuwd worden. Dus als jij naar het nieuws kijkt, moet je dat voor je houden. Ik moet vernieuwd worden in mijn denken. Want door dat nieuws wordt een zeker denken overgebracht in jou. En dat is niet het denken van God. Amen. Zo, we moeten verzadigd worden met het Zoë-leven. Amen. C zegt, leven geven verwijst niet naar goddelijke genezing. Maar naar het resultaat van onze toestemming aan de geest van God om zijn woning in ons te maken en ons volledig wezen met het goddelijke leven te verzadigen. Oh, vandaag heb je zoveel van die geneesdiensten. En als ik daar naar kijk soms, want ik kijk daar wel eens naar, gewoon om het onderscheid te kunnen hebben, dan krijg ik kippenvel. Niet omdat ik het allemaal zo prachtig en geweldig vind, maar dat ik het eigenlijk afschuwelijk vind. Want Christus had geen bediening van genezing toen hij op aarde was. Zijn bediening was om de mens in God te brengen. Halleluja, wat is hoger dan dit? Op deze manier geeft hij zijn leven aan ons sterfelijke, stervende lichaam, om het niet alleen te genezen, maar het ook tot leven te wekken om zijn wil ten uitvoer te brengen. Hij geeft leven aan ons sterfelijk lichaam. Dat is niet alleen aan het einde. Alhoewel aan het einde wordt ons lichaam verheerlijkt. Hoe is het als je nou moe van je werk komt? En er is vanavond een gebedssamenkomst. En dan zegt het vlees tegen jou, Je bent toch wel heel erg moe. Je hebt zo'n zware dag gehad. Nou, jij hebt echt het recht om vanavond thuis te blijven. Dat maken we onszelf wijs, toch? En dan blijven we thuis. En dan hangen we misschien voor de tv of wat we dan ook doen. Maar we winnen Christus niet in die situatie. Maar als ik in mijn moeheid naar de samenkomst ga. En ik beoefen mijn geest. En ik kom uit die samenkomst. Dan zeg ik halleluja. Ik ben niet meer moe. Ik denk dat we allemaal weten waar ik het over heb. Wij hebben zoveel medelijden met onszelf. Oh, er hoeft maar even iets dwars te zitten. Oh nee, dan kan ik niet meer naar de samenkomst hoor. Nee, want ik heb nu een reden. Wij zoeken altijd reden, toch? Om niet te gaan. Oh, daarvoor moeten we ons lichaam onder beheer brengen. Van onze geest. Dat hij kan leven geven aan ons sterfelijk lichaam. En ik wil besluiten eigenlijk met... ik las hoe het boek... Ik weet niet wie van jullie het boek heb gelezen van de geestelijke mens. Van Watchman Nee. Hij was 25 jaar oud. Toen hij dit boek schreef. En hij was doodziek toen hij dit boek schreef. Hij heeft het in 4 maanden geschreven. En hij moest zich tegen de tafel steunen om de pijn te onderdrukken. En hij had tegen de Heer gezegd, Heer geef me genade om dit boek af te kunnen maken. En dan kan u me nemen. Dat is door pijn en lijding tot stand gekomen. Maar de Heer heeft toen zijn leven gespaard. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat wij moeten dat sterfelijke lichaam moet onderworpen worden aan de wil van God. Hij had kunnen zeggen, ik ben doodziek, ik kan niks meer doen, ik wacht om te sterven. Nee, hij heeft dat boek nog steeds geschreven. Onder veel pijn en ook door zijn hele bediening heen. Als hij een boodschap moest geven, dan moest hij zich zo vasthouden aan de tafel om hem te ondersteunen. Maar hoeveel leven is er door deze bediening uitgedeeld? Amen. Dus ik wou besluiten met 1 stukje hier. Even kijken of ik het kan vinden. Laten we religieuze, ethische en filosofische leringen achter ons laten. Amen. En terugkeren naar de eenvoudige, maar diepgaande openbaring in het heilige woord over Gods economie. Onze God is de drie-enige God, die door vleeswording, kruisiging, opstanding en hemelvaart is gegaan. Nu is Hij de allesomvattende geest om de goddelijke zoë te zijn voor onze deelname, ervaring en genot. Eerst verspreidt Hij zichzelf in onze geest, het middelpunt van ons wezen. Vanuit het middelpunt verspreidt Hij zich naar ons verstand en verzadigt deze met zoë. Dan breidt Hij zich uit in ons sterfelijk lichaam en maakt zo ons hele wezen tot zoë. Op deze manier worden we mensen van zoë. Halleluja! We zijn geen mensen van religie. Van moraal of ethiek. We zijn mensen van leven. Halleluja.